Wij gaan verder met Galaten 3. En ik zeg we gaan verder met Galaten 3 omdat we daar 2 weken geleden in zijn begonnen in dat hoofdstuk. Maar de familie is wat uitgebreid sinds die tijd. Dus daar ben ik op voorbereid. Want ik heb gewoon de verse die we vorige keer besproken hebben, heb ik toch maar even op de beamer gezet. Zodat we de draad straks ergens halverwege het hoofdstuk op kunnen pakken. Maar dan weten jullie in ieder geval welke verse al besproken zijn. Vorige keer hebben we besproken tot, ik meen vers 2021 daar in de buurt dus. Iets daarvoor zal ik de draad ook weer oppakken. Maar we lezen eerst even het eerste deel van Galaten 3 door. En daar staat het volgende. O dwaze Galaten, wie betovert jullie? Ja, dat zijn geen complimenten natuurlijk. Kijk, we vallen nu, voor degenen die hier vorige week niet waren, die vallen niet alleen midden in een hoofdstuk, maar we vallen sowieso midden in een brief. Hè. Dus Galaten 3 is een hoofdstuk met een brief met 6 hoofdstukken. Dus Galaten 3 bevindt zich ongeveer in het midden van die brief. En hier staat dan, noemt Paulus die Galaten dwaas en betoverd. En ik heb vorige keer in de inleiding wat uitgebreider naar voren gebracht. Dat Paulus daar in die ecclesia's, in die gemeenten van die streek van Galatië was gekomen. Paulus had daar het evangelie verkondigd. Die Galaten hadden dat evangelie met, zoals je doet met een goed bericht, dat hadden ze met blijdschap aanvaard. Ze waren daardoor, wij zouden zeggen, tot geloof gekomen. Nadat Paulus verder was gegaan en daar was weggegaan, waren daar anderen gekomen. En die brachten een boodschap van, ja, je bent nu wel een gelovige, maar nu zul je ook, je bent gerechtvaardigd, maar nu zul je ook, om rechtvaardig te moeten leven, zul je de wet moeten onderhouden. Zul je de rituelen van de wet moeten onderhouden, zoals de besnijdenis. Je zult ze moeten laten besnijden. Het onderhouden van feestdagen. Allemaal dingen die Paulus noemt in deze brief. Nou, dit is Paulus' commentaar op die zienswijze. O dwaze Galaten, wie betovert jullie? Andere vertalingen zeggen, wie heeft jullie betoverd? Retorische vragen. Aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen als gekruisigd werd beschreven. Dit alleen wil ik van jullie leren. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet? Of uit het horen, het gehoorde van het geloof? Zo dwaas zijn jullie, hè? Of zijn jullie zo dwaas? Die begonnen in de geest, nu volbrengen jullie in het vlees. Dus ze waren door de geest tot geloof gekomen, gelovigen geworden door het woord. En nu dachten zij dat zij, om te moeten volbrengen, zoals dat hier dan staat. Andere vertalingen, zoals jullie begonnen zijn, voleindigen jullie nu. Ze dachten te moeten voleindigen, verder te moeten gaan, te moeten volbrengen in het vlees. En Paulus zegt, ja, dat is natuurlijk dwaas als je begonnen bent in geest, om het nu met te denken dat je het met de geest, met het vlees zou moeten volbrengen. Dat je daar iets aan toe zou kunnen voegen door het vlees. Iets dat door de geest tot stand is gekomen. En dan zegt hij in vers 4, zoveel leden jullie voor de schijn, als het ook zeker voor de schijn is. Hij dan, die jullie de geest verstrekt en machten onder jullie inwerkt, namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof. En dan komt Abram, wordt als voorbeeld gesteld. Zoals Abram God gelooft en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Van Abram wordt gezegd, dit plaatje wat ik hier net liet zien, bijvoorbeeld op de titelpagina. Abraham die werd naar buiten geroepen door God. En God zei tegen Abraham: Abraham, kijk naar de sterren. En als je ze tellen kunt, tel ze. Zo zal jouw zaad, zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat staat hier ook. Zoals Abraham God geloofde. En het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus dat is volledig buiten de wet om, volledig buiten iets. Abraham kende helemaal geen wet, dat zullen we straks nog lezen. De wet kwam 430 jaar later. Dus die voegt daar niets aan toe. Die belofte blijft staan. Nou, dat gaat Paulus hier in Galaten 3, en hij doet dat ook in Romeinen 4, zet hij dat uiteen. Zoals Abraham God gelooft, en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. Zij die uit het geloof zijn, die delen in dat geloof, zijn zonen of erfgenamen van Abraham. Die delen in het geloof van Abraham. En de schrift die tevoren waarneemt, tevoren ziet, dat God de natie uit geloof rechtvaardigt, brengt tevoren een goed bericht aan Abraham. In jou zullen alle natieën inbesloten gezegend worden. Zodat zij die uit het geloof zijn, gezegend worden samen met de gelovige Abraham. De natieën, dat zegt de schrift dus al tevoren, ook al voordat de wet kwam, zouden gezegend worden in Abraham, ja, in het geloof van Abraham. Zouden delen in dat geloof. Ja, nu komen er ook een paar statements van Paulus. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Want er staat geschreven, namelijk in het Oude Testament al, dus onder de wet, in Deuteronomium bijvoorbeeld. Er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in de boekrol of het boek van de wet, om dat te doen. En dat er in de wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Vorige keer ook gezegd, ook de rechtvaardige zal uit geloof leven, is ook een aanhaling uit het Oude Testament. Dus ook een uitspraak geschreven en opgeschreven onder de wet, namelijk in Habakkuk. Dus, nou ja, daar staat er, de wet is niet uit geloof, maar wie ze doet zal in hen leven. Hè, en Paulus zegt hier, als je, dat zegt de Romeinen 4 ook, als je gerechtvaardigd zou willen worden uit de wet, ja, dan zou je alles moeten doen wat in de wet geschreven staat. En struikel je op één punt, dan ben je schuldig aan heel de wet. Oftewel, ja, een mens komt altijd tekort, het vlees komt altijd tekort. En dus wordt er uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd. En dus, als je onder de wet bent, ben je onder de vloek. Want het leidt namelijk altijd tot de dood. Dat is eigenlijk heel logisch. Als je de redenering volgt. De wet is niet uit het geloof, maar wie ze doet, zal in hen leven. Maar er is een evangelie. Hè? Christus koopt ons uit vanuit de vloek van de wet door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven, ook in het Oude Testament, ja, ik zeg het elke keer maar bij, onder de wet namelijk, vervloekt is een ieder die op een hout gehangen wordt. Opdat de zegen van Abraham tot de natieën zou komen in Jezus Christus. Omdat wij de belofte van de geest in ontvangst zullen nemen door het geloof. Broeders, ik zeg dit naar de mens, net zoals een verbond van een mens dat bekrachtigd is, niemand wijst het af of wijzigt het. Kijk, wat Paulus hier zegt is, aan Abraham waren beloften gedaan, toen kwam later kwam de wet, dan is het niet zo dat de wet iets wijzigt aan de beloften. Jammer dat Jens en Fem niet zijn, anders had ik Fem naar voren geroepen en had ik gezegd, Fem, beloofd. En dan zegt ze, is beloofd. En dat weten ze. Ik heb het zelf wel eens onder mijn neus gevreven gekregen, want wij blijven mensen en onze arm is soms te kort. Ik heb echt wel eens dingen aan mijn kinderen beloofd, dat je op een gegeven moment door omstandigheden je belofte niet kan nakomen. Ja, dat is dus de mens, schiet te kort. Nou ja, dat krijg je dan te horen, hè? Ook al zijn ze maar 7. Maar Gods arm is natuurlijk niet tekort. En God heeft belofte gedaan. En God is één. En God doet wat hij belooft. En hier staat zelfs bij een mens een verbond dat bekrachtigd is. Hè, wat contractueel vastgelegd is. Partijen hebben getekend. Ja, niemand wijst het af of wijzigt het. Dan heb je namelijk contractbreuk. Nou, nu zijn de vervolg Paulus. Nu werd aan Abraham de belofte uitgesproken. En aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen. Kom er zo op terug. Maar als over één en aan jouw zaad, dat wil zeggen Christus. Let op, nu staat er wat ik zojuist al even samenvatte. En dit zeg ik, de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat tevoren door God bekrachtigd is, niet ongeldig. Zodat de belofte buiten werking gesteld zou worden. Dus de wet kwam later, 430 jaar later, maar de belofte bleef staan, want beloofd is beloofd. En God belooft, en dan doet hij het ook. En die wet, ja, die doet niets af aan die belofte. Want indien het lotbezit, of de erfenis, zeggen andere vertalingen, komen we straks ook nog wel op terug. Indien het lotbezit uit de wet is, ja, dan niet meer uit de belofte. En juist door belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Ja, tot hier maar even. Ja, ik zat even te zoeken gisteren van waar ga ik de draad weer oppakken. En nou, laten we dat maar doen bij vers 16. Dan pak ik wel meteen even de interlineaire bij. Dan staat er nu werden aan Abraham de belofte uitgesproken. En aan zijn zaad. En hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen, maar als over één. En aan jouw zaad. Dat wil zeggen Christus. Zaad is hier dus enkelvoud, benadrukt Paulus. Hoezo dan is zaad? Kunnen we dat ook niet opvatten als een meervoud? Ik neem jullie even mee naar Romeinen 4. Om te laten zien dat de schrift om te laten zien dat de schrift ook wel degelijk over zaad spreekt als een meervoud. Romeinen 4, we bespreken de Romeinenbrief hier op dinsdag. En hebben we onlangs ook Romeinen 4 besproken. En daarin wordt Abraham ook ten tonele gebracht als voorbeeld door Paulus. Voorbeeld voor rechtvaardiging uit geloof. En dan zegt, ik zet de MBG even naast. Dan zegt Paulus, ook Paulus dit, in Romeinen 4, vers 16. Daarom is het uit geloof, opdat het naar genade zou zijn. En de belofte bevestigt voor al het zaad. Niet alleen voor wie uit de wet is, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham is, die de vader van ons allen is. Kijk, je ziet dat hier de MBG-vertaling die eronder staat, heeft in plaats van zaad nageslacht. Wat op zich geen letterlijke vertaling is, maar meer een uitleg, maar het klopt natuurlijk wel. Het zaad waar het hier over gaat, staat ook voor nageslacht. En hier is het de meervoud. En, want het staat niet alleen voor wie uit de wet is, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham is, die de vader van ons allen is. Dus allen die uit het geloof van Abraham zijn, die delen in die rechtvaardiging uit geloof, die zijn zaad van Abraham, zegt Paulus hier. Zoals geschreven staat, tot een vader van vele naties heb ik jou geplaatst of gesteld. En hij, dat is Abraham, hij geloofde ten aanschouwen van de God die de doden levend maakt en die de dingen roept die niet zijn alsof zij zijn. Nou, daar ga ik nu verder niet op in, hè. Dat heb ik al eens gedaan. En, dan staat er, en hij gelooft voorbij de hoop op hoop dat hij de vader van vele naties zou worden, vele volkeren. Na wat er uitgesproken was, Abraham, zo zal jouw zaad zijn. Dat was de belofte aan Abraham en hier wordt het natuurlijk wel degelijk in een meervoud gebruikt. In de zin van nageslacht. Ik denk dat het ook eigenlijk geen toelichting nodig heeft. Dat het als jullie het allemaal wel weten. Dat woord zaad wordt volgens mij ook maar zelden in een enkelvoud gebruikt. In een meervoud bedoel ik. Ik werkte vroeger in een plantenkwekerij en daar, dat was aan de Voorweg in Ridderkerk. En daar verderop zat een bedrijf dat heette Huizer Zaden. Nou, dat woord zaden, voor de rest heb ik dat volgens mij nog nooit in het meervoud gehoord of gelezen. Het is meestal gewoon zaad en zaad is een verzameling zaad. Een zaad.
Interessant.
Ja. 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 Nou, een zaad zat in de Bijbel, dat hangt dus een beetje van het verband af. De ene keer voor nageslacht, dat wil ik eigenlijk zeggen, samenvattend. De ene keer staat het voor nageslacht. Als tegen Abraham gezegd wordt, in jouw zaad, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dan gaat het over Isaac. Maar ten diepste is het zaad van Abraham Christus. En daar gaat het over in Galaten 3. Dus we moeten soms, we moeten aandachtig lezen als we de schriften tot ons nemen. En Paulus, die laat hier maar zien dat hij zeer secuur de schrift leest. Hè? Want hij zegt hier, nu werd aan Abraham de belofte uitgesproken en aan zijn zaad. En dan zegt Paulus, hij zegt niet, dat is Paulus' commentaar, en aan zijn zaden als over velen, alsof het een meervoud is. Nee, hij zegt over één. En aan jouw zaad, en hij zegt, dat zaad is Christus. Ten diepste is het zaad van Abraham Christus. Ik zie jullie allemaal instemmend kijken en niemand kijkt heel moeilijk, dus ik ga gewoon verder. En dan staat er, en dit zeg ik, de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat tevoren door God bekrachtigd is, bevestigd is, niet ongeldig. Zodat de belofte buiten werking gesteld zou worden. Nou, inderdaad, die wet kwam, die is, hoe zegt de schrift dat, erbij ingekomen, ertussen gekomen. Want ook de wet is ook nog eens een tijdelijk verhaal, dat zullen we straks ook zien. Eerst was daar de belofte, als ik een tijdlijntje uit zou zetten, dat heb ik niet gedaan, dus doe ik even in de lucht zo. Eerst was daar de belofte aan Abraham, toen is ze 430 jaar verstreken, toen kwam de wet. En die wet is tot Christus, lezen we straks. Dus die is ook weer beëindigd. En wij leven in principe, zou je kunnen zeggen, nog steeds uit de belofte die van aan Abraham gedaan zijn. Namelijk God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Want indien het lot bezit, de erfenis, zie je ook in de MBG zegt erfenis. ik aarzel altijd een beetje van hoeveel aandacht gaan we aan één zo'n woord besteden in dit verband. Maar ik heb op zich helemaal geen moeite met dat woord erfenis, maar bij erfenis denk je altijd, er is iemand overleden en nu gaan de bezittingen naar de nakomelingen, of de achterblijvers, of hoe je het ook wilt zeggen. Maar een lotbezit is iets wat je toevalt door het, dat zou je kunnen zeggen, door het lot. Je zou het ook kunnen vertalen met een lotsdeel. Dus het is jouw aandeel wat jij ontvangt, maar dat is op basis waarvan, dat is jouw lot. Dus je ontvangt iets. Wij zeggen dat meestal in een negatieve context. Ja, dat is nu eenmaal mijn lot. Ja, dat klinkt meestal niet zo positief, maar dit is wel positief. Wij ontvangen een lotsdeel. En dat lotsdeel, dat aandeel, dat lotsbezit, hebben wij daar iets voor gedaan? Nee. Nou, hoe is dat ons dan toebedeeld? Ja, dat is ons lot. Wij zijn daartoe uitgekozen. Zijn wij dan zo goed dat wij dat ontvangen? Nou, je zou het eerder om moeten draaien. Wij zijn juist het onedel en het verachten van deze wereld heeft God uitgekozen. Omdat hij juist in zijn zwakheid En in de dat hij in, zijn zwakheid zijn, in de zwakheid van ons zijn kracht zou bewijzen. En in wat voor de wereld dwaas is, zou God zijn wijsheid betonen. Dus als het gaat over dingen als uitverkiezingen en dergelijke, zijn wij dan uitgekozen omdat wij zo goed zijn? Nou, ik zou het eerder omdraaien. Juist omdat je niet deugt, ben je uitgekozen. Want dan kan God daarin zijn genade betonen en zijn wijsheid en zijn kracht. Tenminste, zo zegt het schrift al, dus ik spreek dat gewoon vrijmoedig na. Maar jullie worden niet boos, dus nog niet. Maar hier gaat het dus om een lotbezit, iets wat jouw lotsdeel is, wat jouw aandeel is, wat jou toevalt. Het wordt jou medegedeeld. Je ontvangt iets samen met. Ik kom er zo nogal op terug. Maar indien die erfenis of dat lotbezit uit de wet is, ja, dan niet meer uit de belofte. Want als, maar dat zei Paulus al, de wet is niet in plaats van de belofte gekomen, is er naast, ertussen, erbij ingekomen. Nou, juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Nu zou je kunnen afvragen, en die vraag legt Paulus dan ook maar neer, wat is dan de wet? Of waarom is dan de wet? De Statenvertaling heeft, waartoe is dan de wet? Ja, waarom is dan die wet erbij tussen gekomen? Waarom is die wet gekomen? Nou, terwille van de overtredingen, werd zij toegevoegd. Totdat het zaad zou komen. We weten wie het zaad is nu, hè? Het enkelvoud. Het zaad is Christus. Dat stond in het vorige vers. In vers 16 stond dat. Het zaad, het welk is Christus. Het zaad is Christus. Maar de wet is gekomen terwille van de overtredingen. Er staat niet, ik wil het zeggen wat er niet staat, terwille van de zondaar. Nee, omwille, terwille van de overtredingen. Namelijk, en dat is ook weer een onorthodoxe uitspraak van Paulus. Om de overtredingen te bevorderen. Want als iets omwille of terwille van iets is, dan is het om, het is niet om de zondaar te bevorderen, om de zondaar te willen te zijn, zodat hij minder gaat zondigen. Nee, het is juist om de overtredingen te bevorderen. Terwille van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat het zaad zou komen. Aan wie hij het heeft beloofd. En zij wordt voorgeschreven door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. Nou, dan toch maar even snel naar Romeinen 5, want dat heb ik vorige keer ook al gedaan. Maar Romeinen 5 vers 20 verduidelijkt dit vers, zodat er echt geen enkele twijfel over kan bestaan. Hier gaat het ook over de wet en het doel van de wet. Maar de wet, hier staat er dus, hè, kwam erbij binnen, ertussen. Dus hier hebben we de belofte en daarbinnen in die kwam een periode van de wet, ertussen. Die wet kwam erbij binnen, opdat de misstap zou toenemen. Maar kijk wat de MBG, dat is ook wel sneaky. Die zeggen, ja, de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. Het is ook waar, alleen het is niet goed, het is niet juist vertaald. Waar een wet komt, daar komen namelijk meer overtredingen. Zo werkt het nu eenmaal. Als je geen wet hebt, kun je niet eens overtreden. Dus, hè? Maar zodat is een gevolg. De wet kwam erbij, zodat, zegt de MBG, zodat de overtreding toenam. Maar er staat, de wet kwam erbij binnen, opdat de overtreding toenam. En dat geeft geen gevolg aan, maar een doel. Opdat. Opdat de overtreding toenam. Ja, de overtreding nam ook toe, dus je kunt zeggen, als je het uitlegt kun je zeggen, zodat de overtreding ook toenam. Alleen dat staat niet in Romeinen 5 vers 20, dus dan ben je niet aan het vertalen. Dat moet ik natuurlijk even laten zien. Hier staat gewoon op dat. De wet kwam ertussen erbij binnen. Opdat de misstap zou toenemen. Ja, dat is het doel. Maar het uiteindelijke doel staat daarachter natuurlijk. Hè. Waar de zonde toeneemt. Daar is genade uitermate overvloedig. Als God zijn genade wil betonen, als God wil laten zien dat hij een genade God is. Nee, wat moet ik zeggen? Als God zijn uitermate overvloedige genade wil betonen, zoals het hier staat. Ja, dan kan dat niet beter dan op een plek waar in een setting waar de misdaad, de zonde, is toegenomen. Want waar zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig. Alsjeblieft. Nou, dat nu weer terug naar Galaten 3 vers 19. Waarom dan de wet? Wat is dan de wet? Nou, omwille van de overtredingen werd zij toegevoegd. Om de overtredingen te bevorderen. Totdat het zaad zou komen. En welke is Christus, zegt vers 16. Aan wie hij het heeft beloofd. En zij wordt voorgeschreven door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. Degene die meelezen in een statenvertaling, ik weet niet hoe dat in de MBG is. Waartoe dient dan de wet om de overtredingen te doen blijken? Ja, de MBG, die hebben het wel begrepen. Nou, het lastige is dat de statenvertalers, die waren hier de draad kwijt toen ze aan het vertalen waren. Want zij zeggen, zij is door de engelen. De wet namelijk is door de engelen besteld in de hand des middelaars, zeggen zij. En dan schrijven ze middelaar met een hoofdletter. En dan denken zij dat die middelaar Christus is, maar heeft Christus... Ja? In je statenvertaling? Herziene statenvertaling zeker. Dan heb jij zeker herziene. Oh, dat ziet er wel uit als een oude statenvertaling. Nou, bij mij staat het echt met een hoofdletter. Dus ik ben niet de enige Carla. Nou, dan heb jij geen herziene, maar hij is wel herzien. Ja. Nee, de wet is natuurlijk... dat is natuurlijk ook nog een verhaal. De wet is door God gegeven. En in het Oude Testament aan Mozes. En dan staat het door de engelen besteld... Ja, ik heb hier in mijn Bijbel die tekstverwijzingen bij staan, die kloppen dus wel. De Handelingen 7 vers 38 en 53. Ik ga er nu niet naartoe, maar daar staat het ook dat Mozes de wet gegeven is door bestellingen van engelen. Dus het is wel apart dat je een tekstverwijzing bijzet naar Handelingen 7, waar staat dat de wet door bestellingen van engelen aan Mozes is gegeven, aan Mozes namelijk. En dat je het hier gaat vertalen met een hoofdletter, alsof het Christus zou zijn. Dan ben je toch wel enigszins, ben je de draad wel een beetje kwijt. Maar zij is door engelen besteld in de hand des middelaars. Nou, die middelaar, dat is niet Christus, dat is Mozes. Dus die middelaar zou je met een kleine letter moeten schrijven. Mozes heeft de wet ontvangen, niet Christus. Nou, en dan vers 20. De bemiddelaar is niet van één, maar God is één. Het is een wat lastig vers, maar ik weet niet hoe jullie dit lezen. Maar ik lees hem zo dat die middelaar, die is niet één. Want het gaat hier over twee middelaars, namelijk Mozes en Christus. Dus er zijn twee middelaars, dus de middelaar is niet één. Maar God is één. Degene die de wet gegeven heeft en degene die de belofte gegeven heeft, die is één. Maar er zijn wel meerdere middelaars of middelaren. Hoe zeg ik? Ja. Kijk, er zijn twee verbonden, namelijk een oud verbond en een nieuw verbond. En de middelaar daarvan, van die twee verbonden, dat is niet één. Of die is niet van één. Die is niet van één, namelijk oude en nieuwe verbond. Maar het is ook niet één, namelijk Mozes en Christus. Maar God is wel één en God heeft ze beide gegeven. Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Ja, als die twee oude en nieuwe verbond, als die twee dan twee zijn. En God is één, zijn die twee dan in strijd met elkaar? Dat is eigenlijk de vraag die hier opgeworpen wordt. Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Mogen het niet gebeuren? De Statenvertaling zal hier wel hebben. Dat zij verre, ja. En de MBG volstrekt niet. Mogen het niet gebeuren, want indien er een wet gegeven werd die levend kon maken, werkelijk, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Ja, is dan de wet tegen, hè, staat er letterlijk, is dan de wet tegen de belofte van God? Als ze dan twee zijn, wet en belofte, zijn ze dan tegen elkaar? Nou, dat kan dus niet, want God is één en God heeft ze beide gegeven. En als er een wet gegeven werd die levend kon maken, werkelijk, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Nou, dus het betekent dat je van de wet geen leven hoeft te verwachten, geen rechtvaardiging hoeft te verwachten. Dat staat hier allemaal in één kort zinnetje. Oftewel, je hoeft helemaal niks van de wet te verwachten. Ja, dat alleen heel de zonde zal toenemen. Maar waar de zonde te meer wordt, daar wordt de genade veel meer of uitermate overvloedig. Is de wet dan in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet, mogen het niet gebeuren, want indien er een wet gegeven werd die levend kon maken, werkelijk, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. Ja, de wet... Kijk, de wet is de volgens mij is dat 1 Korinther 15, de wet is de prikkel van de zonde. De wet prikkelt tot zonde, zou je kunnen zeggen. De wet doet de overtreding toenemen. En de schrift sluit alles samen op onder de zonde. Want waar de zonde te meerder wordt, daar is genade veel meer overvloedig. Maar... dat is dus, zou je kunnen zeggen, hetzelfde. De wet is de prikkel van de zonde. Het doet overtredingen toenemen. Het doet overtredingen ook blijken. En dat wordt hier samengevat. De schrift sluit allen of alles samen op onder de zonde. Ja, met als doel. Want je kunt alleen iemand die opgesloten is, kun je bevrijden. En het doel is bevrijding. De schrift sluit allen samen op onder de zonde. Ja. Dus eigenlijk echt een synoniem voor onder de wet. Leef je onder de wet? Nou, dan leef je onder de zonde. Dan word je namelijk beheerst door de zonde. Kijk, de religieuze mens denkt dat de wereld beheerst wordt door de zonde. Maar niemand... De wereld is helemaal niet bezig met zonde. De wereld doet gewoon zijn ding en die volgt... Zijn gevoelens, zijn prikkelingen, het vlees en ja, je doet waar je zin in hebt. Ik bedoel, zo werkt het. En ben je dan beheerst door de zonde? Ja, misschien wel, maar degene die pas echt wordt beheerst door de zonde, dat is degene die onder de wet leeft. Want die is alleen maar bezig met niet te zondigen. Nou, dan ben je dus een slaaf van de zonde. Want je bent continu bezig met mag het wel, mag het niet. Meestal mag het niet, dus, maar je doet het toch, nou, dan heb je een probleem. Ja, zo werkt dat. Dus niemand wordt zo beheerst door de zonde als juist de religieuze mens. En hier staat dan ook, de schrift sluit alles samen op onder de zonde. Hè, opdat de belofte, opdat men bevrijd zou worden, namelijk door de belofte, door uit het geloof van Jezus Christus. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. In Romeinen 11, vers 32, staat dit ook heel sterk. God, let op hè, God sluit allen samen op in ongezeggelijkheid. Dat is gewoon een synoniem voor ongehoorzaam zijn. Als je je niets laat zeggen, dan ben je ongezeggelijk, maar ja, dan ben je ook ongehoorzaam. Dus God sluit allen samen op in ongehoorzaamheid of ongezeggelijkheid. Nou, waarom? Ook hier weer dat doel. Zoals het doel van dat de zonde zou toenemen, is om genade te betonen. Om uitermate overvloedige genade te betonen. Zo staat hier, God sluit allen samen op in ongehoorzaamheid, om zich over allen te ontfermen. Dat is Gods doel. En het samen opsluiten in ongehoorzaamheid of ongezeggelijkheid, dat is de weg naar het doel. Nou, de schrift, terug naar Galaten 3 vers 22, de schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. Maar voordat het geloof komt, werden wij samen onder de wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat op het punt staat om onthuld te worden. Voordat het geloof komt. Let op, wat er staat niet voordat geloof kwam of komt. Kijk, vaak zegt men van ja, onder de wet was het werken en daarna kwam de periode van geloof. Nou, hier staat het geloof. Voordat het geloof komt. Het wordt gespecificeerd. Het is namelijk één soort geloof. Voordat het geloof komt. En dat is gewoon het geloof uit het vorige vers. Het geloof van Jezus Christus. De schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. Maar voordat het geloof van Jezus Christus komt, werden wij samen onder de wet opgesloten, enzovoort. Dus het geloof wordt hier eigenlijk, ja, wordt gepersonificeerd. Dat is een stijlfiguur. Dat zal vast een hele mooie naam voor zijn, voor die stijlfiguur, die ik niet weet. Maar het geloof wordt hier gepersonificeerd. We vinden in de Bijbel ook dat de wijsheid wordt gepersonificeerd. Er wordt de wijsheid voorgesteld als een persoon en die zegt of die denkt dingen. Nou, hier wordt het geloof wordt gepersonificeerd, namelijk in Christus. Maar voordat het geloof komt, werden wij, zegt Paulus, samen onder de wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden. Wij, dat zijn de Joden, hè? Paulus was een Jood van geboorte, ook een Romein, dat weet ik, maar hij zegt hier, wij werden samen onder de wet opgesloten. Wij zijn nooit onder de wet opgesloten. Want dat lezen we straks nog. De wet is tot op Christus. Dus daarna is die wet vervuld. En ja, is het niet wettig om onder de wet te leven? Dat is niet meer van toepassing. Kijk, hier staat voordat het geloof komt. In vers 19, laat ik daar even naar terug gaan, staat, ter wille van de overtreding werd zij toegevoegd, totdat het zaad zou komen. Totdat het zaad zou komen. En in vers 22, is dat, nee, vers 23, sorry, voordat het geloof komt. Dus het zaad van Abraham, het zaad, het welk is Christus, is hetzelfde als het geloof. Dat is ook Christus. Je wordt gewoon op verschillende manieren, wordt eigenlijk hetzelfde gezegd. En dat vind je echt de hele gelaten brief door, vind je dat. Paulus hier heeft één onderwerp en hij belicht dat van verschillende kanten. Smaller, breder, van links, van rechts. Dan weer met die woorden, dan weer met andere woorden. Voordat het geloof komt, werden wij samen, en dat is het zaad, voordat het zaad kwam, lazen we net, werden wij samen onder de wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden. Leef je dus onder de wet, dan ben je opgesloten. Ik zei al, het is niet wettig, het is niet legaal om nu onder de wet te leven. Toch doet men dat over het algemeen. Hè. Als je het christendom als godsdienst in de volle breedte bekijkt. Zij zijn dus opgesloten en in een huis van bewaring zitten gevangen. In verzekerde bewaring, als je daaronder stelt. Ja. Vrijwillig in een huis van bewaring. Ik ben liever bevrijd. En dat is ook Paulus' boodschap hier. Voordat het geloof komt, werden wij samen onder de wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden. Met het oog. Ze werden in verzekerde bewaring gehouden en opgesloten. Met het oog op het geloof. Ja, dat op het punt staat om onthuld te worden. Dat zeg ik nog maar eens, die vertaling met op het punt staan vind ik altijd een beetje een lastige. Want soms gaat het ook over toekomende dingen en dan staat er ook op het punt staat. En dan weten wij dat er al dik 2000 jaar tussen zit sinds het opgeschreven is. Nu weet ik dat voor God één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Maar voor ons is dat toch niet echt op het punt staan. Maar ik heb dat woord eens opgezocht. Het gaat erover dat het een toekomend iets is. De MBG die zal hier ook wel gewoon zeggen, zal geonthuld worden of zal geopenbaard worden of zo. Ja. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, op het zaad van Abraham, op Christus, dat onthuld of geopenbaard zou worden. Nou, dat is natuurlijk inmiddels inderdaad geopenbaard en onthuld, want het gaat over Christus. Maar die wet was met het oog daarop gegeven. Zodat de wet onze kindergeleider is geworden, tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. De wet is een, staat de vertaling even, tuchtmeester. Zijn er nog andere vertalingen in huis? Ik ben benieuwd wat andere vertalingen er hebben. De MBG kan ik hier zien natuurlijk. Ook tuchtmeester, de
leermeester.
Pedagoog.
Ja, het is pedagoog, want het Griekse woord wat je hier ziet, dat is een kindergeleider. Ja, dat is pedagogos. Dat heeft inderdaad met pedagogiek te maken. En dus met opvoeden, maar ook met kinderen. Dus de wet is een kindergeleider. Ja, we moeten wat wennen aan het woord wellicht. Maar ja, tuchtmeester, dat klinkt. Dat klinkt op zich bij de. In parallel met de wet klinkt, ja, heeft het ook wel overeenkomsten natuurlijk. Want onder de wet krijg je ervan langs. Wordt de zonde bestraft. Maar de wet is onze kindergeleider geworden tot Christus. Opdat wij uit geloof, het geloof van Christus namelijk, gerechtvaardigd zullen worden. De wet, daar gaat het volgende hoofdstuk over. De wet is een kindergeleider. En Paulus zegt in hoofdstuk 4, maar daar kom ik vandaag echt niet meer aan toe, dat zolang het tijd als de erfgenaam kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht of een slaaf. Die wet was een kindfase. En dan zegt hij in Galaten 4 vers 3, ik lees maar even voor de Statenvertaling, hoef ik het niet op te zoeken, in de interlineair. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar, namelijk slaaf gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. En dat is de wet. Nou, dan staat er, wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanstelling niet tot kinderen, maar tot zonen zouden verkrijgen. Wij zouden namelijk van kind, onmondig, een kind is een onmondige, zouden we zonen worden, namelijk erfgenamen. Nou, ik zeg altijd, als je zo'n hoofdstuk leest, dan zou je een papiertje moeten pakken, een streep in het midden zetten en aan de linkerkant de woorden zetten die daar genoemd worden. En aan de, kijk, we hebben het over de wet, die zet je dan aan de linkerkant. Aan de rechterkant heb je de belofte. Dit woord, tuchtmeester of kindgeleider, dan ben je onder de wet, dat is de kindfase, fase van onmondigen, daarom werden we in verzekerde bewaring gesteld enzovoort. Tuchtmeester of kindgeleider, aan de andere kant, onder de belofte, zoon of aanstelling tot zoon, aanstelling tot erfgenaam. Aan de rechterkant, het zaad, het geloof, het welk is Christus. Ja, aan de linkerkant de wet. opgesloten, verzekerde bewaring, opgesloten onder de wet in verzekerde bewaring. Nou, dat impliceert dat je aan de andere kant onder de beloften ben je bevrijd. Dan ben je niet opgesloten, ben je niet in verzekerde bewaring en gerechtvaardigd. Nou, zo zou je zo'n hoofdstukjes door moeten nemen, al die tegenstellingen, want dat zijn er. Melk en vaste spijs, dat is er ook een. Die vind je niet in het hoofdstuk, maar eigenlijk zou je inderdaad dat lijstje moeten bewaren. En elke keer als je er weer een tegenkomt, hem erbij moeten zetten. Hè. Dan lees 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Wet, bediening des doods. Aan de linkerkant en aan de rechterkant de belofte, de geest. En bediening van leven. Nou, zo krijg je hele rijen met synoniemen. En dan, dan is de keuze makkelijk. Wil je aan de linkerkant leven of aan de rechterkant? Dan wordt het een stuk makkelijker volgens mij. Maar, kijk even naar de tijd. Nou, we gaan nog heel even verder. Zodat de wet onze tuchtmeester, onze kindergeleider is geworden tot op Christus. Er zit dus ook een einde aan, hè? Totdat. Maar dat stond al in vers 19, want daar stond waartoe of waarom is dan de wet. Zij is om de overtredingen wil, omwille van de overtredingen daarbij gesteld, totdat. Dus daar is een einde aan, totdat het zaad zou gekomen zijn. Nou hier, de wet is onze kindergeleider tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zullen worden. Maar met het komen van het geloof, het zaad, zijn wij niet meer onder een kindergeleider. Zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want jullie zijn allen, daar is die, zonen van God. Ik liep net wat op de muziek vooruit door te zeggen van tegenovergestel van een tuchtmeester of een kindgeleider. Dus een zoon of aanstelling tot zonen. En wij zijn allen zonen van God door het geloof. Nou, nu staat er in Christus Jezus. Want ook dat wordt gewoon door de Bijbel gezegd natuurlijk. Dat wij deel hebben. Het gaat niet buiten ons geloof om. Zoals Romeinen het zegt. Het is uit geloof. Uit zijn geloof. Dat is de bron. Tot in ons geloof. Uit het geloof van Jezus Christus tot in ons geloof. Wij zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En een zoon is een erfgenaam. En een zoon, in tegenstelling tot een kind, tot een onmondige, is in staat en eigenlijk ook verantwoordelijk om keuzes te maken, om verantwoording te dragen. Daar zijn wij toe bekwaam gemaakt, want wij zijn zonen van God, wij leven niet onder de wet. Onder de wet moet je je afvragen, mag het wel, mag het niet? Nou, wij kunnen zelf onze keuzes maken, in vrijheid namelijk. Want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus, verbonden met Christus Jezus, de Zoon van God. En omdat Hij de Zoon van God is, wij delen in zijn positie, en daarover straks meer. Daardoor zijn wij zonen van God. Jullie zijn alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want jullie allen die in Christus gedoopt worden, trekken Christus aan. ik denk altijd, waar moet ik nou beginnen met zo'n vers? laten we maar weer eens beginnen om te zeggen, het gaat hier niet over waterdoop. Nee, want ik ga niet tegen jullie zeggen, zo leest bijna iedereen het, dan schudden jullie allemaal het hoofd. Maar over het algemeen leest men hier, zo, want jullie allen die in water gedoopt worden, trekken Christus aan. Maar dat staat er niet, er staat jullie allen die in Christus Jezus gedoopt worden, trekken Christus aan. Alleen in christelijke of hoe zeg je dat in godsdienstige setting gaat doop natuurlijk, dat gaat altijd over water, de waterdoop. De vraag is natuurlijk altijd, vraag is het de kinderdoop of de volwassen doop? Dat is de vraag die opgeworpen wordt, hè, waar kerkscheuringen uit zijn ontstaan en ruzies enzovoort. Nou, daar gaat het in ieder geval hier niet over, hier gaat het over in Christus Jezus gedoopt worden. En ik zeg altijd, lees 1 Korinthe 10. En dan kun je zien waar je allemaal in gedoopt kunt worden. In Mozes, in de zee, de Rode Zee is daar, of de Schelfzee, in de rots, enzovoort. Omdat doop een ander woord is voor eenwording met, vereenzelviging met. De Engelsen dachten, ja, wij hebben daar geen woord voor. En daar hebben we... kijk, als je in Christus gedoopt bent, dan ben je in Christus gedompeld. Ondergegaan, één geworden met hem. Ja, en inderdaad, de waterdoop is daar een uitbeelding van. En de Engelsen dachten, ja, wij hebben daar geen woord voor, dus we laten dat woord gewoon staan. En die zeggen to baptize. Alleen, zo gaat dat met taal. Dat wordt ook altijd in verband met de waterdoop gebruikt. En dus nu is to baptize, is je laten waterdopen. Volgen jullie die nog? Of, Maar het is eenwording met hem, in Christus gedoopt worden. Ja, ik zei al, we zijn de Romeinenbrief hier aan het bespreken op dinsdag. We zijn nu in Romeinen 5, dus zeer binnenkort komen we aan in Romeinen 3. En dan gaan we het daar ook uitgebreid over hebben. Maar daar staat het ook. Er staat, of zijn jullie, Romeinen 6 vers 3, of zijn jullie onwetend? Hè? Weten jullie niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt worden, in zijn dood gedoopt worden? Zie je, je kan ook in iemands dood, in zijn dood gedoopt worden. Eén worden met zijn doop, want dat staat hier namelijk. Wij werden dan, dit is de uitleg van het woord van gedoopt zijn, dit is de uitleg van in Christus Jezus gedoopt worden. Dat staat in vers 3. Noemt Paulus in Christus Jezus gedoopt worden en in vers 4 legt hij uit wat het is. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop, door de vereenzelviging, door de eenwording met hem, in de dood, opdat net zoals Christus gewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Wij hebben deel gekregen aan hem. Wij werden samen met hem begraven, we zijn samen met hem gestorven en we zijn samen met hem opgewekt. Paulus gaat nog verder in Romeinen 6, hè, over één plant, één organisme met hem worden, ook eenwording met. Ik zei al, hij zegt gewoon dezelfde dingen op verschillende manieren telkens weer. Zodat het ons maar duidelijk wordt. Maar over Romeinen 6, over enkele weken zeg maar. Maar ja, wij zijn met hem begraven, gestorven, zelfs gekruisigd. Gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt en zelfs gezet in de hemel. Delend in zijn hemelse positie. Nu nog verborgen, maar straks dan ook geopenbaard. Maar ja, daar gaat het in Galaten niet over. Maar vind ik dat als we dit dan bespreken, dat ik dat dan toch in ieder geval even genoemd moet hebben. Jullie allen die in Christus, Jezus, in Christus gedoopt worden, trekken Christus aan. Ja, dat is wel leuk. De NBG heeft hier... jullie hebt u met Christus bekleed. Ja, als een kleed dat je omgedaan hebt. Dat is natuurlijk wel beeldspraak. Lees 2 Korinthe 5 maar eens. Daar gaat het over bekleden, ontkleden en overkleden. Daar gaat het wanneer we dit lichaam in zullen ruilen, wanneer dit lichaam verlost zal worden voor een nieuw lichaam, dan zullen wij, wanneer we levend overblijven, overkleed worden met dat lichaam. En Paulus zegt, ja, daar kijk ik naar uit, want dat heb ik liever dan ontkleed worden, namelijk het lichaam afleggen, sterven. Nou, hier gaat het over ons die nu al in dit leven met Christus zijn bekleed. Wij zijn in Christus gedoopt. We zijn vereenzelvigd met Christus. Wij hebben ons, wij trekken Christus aan. We zijn met Christus bekleed. Dit woord aantrekken. Dus echt, het is echt over een kleding die je aantrekt. We hebben een nieuw jasje. Ja. Ik lees dit nog even af. Hierin is geen Jood aanwezig of Griek. Namelijk in Christus. Hierin is geen Jood aanwezig of Griek. Er is geen slaaf aanwezig of vrije. Geen mannelijk aanwezig en vrouwelijk. Want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Natuurlijk zitten wij hier ook, hè, met mannen en vrouwen. Daar is verschil. Maar in de positie die wij hebben in Christus Jezus, gelden die verschillen niet. Hoe zeg ik dat? Zijn die aspecten die doen er niet toe. We zijn alle één, hetzelfde. Wat dat betreft is er geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dat waren natuurlijk de godsdienstige onderscheidingen van die tijd. Geen slaaf of vrije, geen mannelijk of vrouwelijk. Overigens zijn al deze drie aspecten zijn op de wet van toepassing. Hè? Even snel dan nog. Jood en Griek, dat is het verschil tussen wel de wet en niet de wet. Slaaf of vrije, dat is ook het verschil tussen wel de wet of niet de wet. Mannelijk en vrouwelijk, ook de wet wordt voorgesteld als een huwelijksverbond tussen man en vrouw. Dus ik denk niet dat Paulus zomaar deze drie er even bij gepakt heeft. Jullie zijn alle één in Christus Jezus. En indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen of lotbezitters. Ja, tot dusver was het eigenlijk inleiding, want ik wil het na de pauze wat nader hebben over van wat betekent dat dan, dat wij zaad van Abraham zijn. Hè? Paulus zei net nog, hè, het is niet zaden, maar zaad, het is een enkelvoud, het welke is Christus. En nu zegt hij opeens, maar jullie, dat is toch meer, jullie zijn zaad van Abraham, als jullie van Christus zijn. En naar de belofte, erfgenamen, naar de belofte, lotbezitters, naar de belofte delen jullie in dat lot van het zaad van Abraham. Deze tekst die heeft mij nogal getriggerd. Ik zat ooit met iemand wat te drinken en toen hadden we het over allerlei zaken zoals genezingen enzovoorts. Hè. Die kennis, die vriend van mij, was erg gericht op, wij moeten erop uit om mensen te genezen. En ik gaf daarbij aan van, ja, dat zijn tekenen die bij de komst van het koninkrijk horen. En die toen de tijd en ook in de toekomst weer gegeven waren met het oog op Israël. En hij zei toen tegen mij van, ja, maar wij delen in de belofte van Israël, want wij zijn zaad van Abraham, zei hij. En ik heb daar toen wel over nagedacht van, ja, maar staat dat hier dan? Nee, het feit, ik zeg nu vast, nee, dat staat hier niet. Wij zijn erfgenamen, niet van de belofte aan Israël, maar de beloften die aan Christus gedaan zijn. Dat staat hier, en daarover gaan we naar de pauze verder en zal ik nog het schriftplaats laten zien waar dat ook staat. Maar nu eerst koffie.